Welkom bij aflevering 2 van Het Spirituele Pad. Een podcastserie van, door en met Ron Malenstein, paragnost uit Den Haag. Hallo Ron.
Hallo Robert.
Zo, daar zijn we weer, aflevering 2.
Ja, nou leuk.
De kop is eraf.
Ja, dat is altijd wel belangrijk, de toon even zetten. Maar ja. Dat gaat echt wel lukken, ik vind het gewoon leuk.
Zeker weten. Hoe kijk je terug op de eerste aflevering?
Ja, leuk. Het zet me gewoon sowieso natuurlijk ook aan denken. Hè. Ik bedoel, wij mensen zijn natuurlijk gewend om altijd te denken over allerlei dingen. Maar als je iets gaat verwoorden, als je iets vertelt aan een ander, als je gewoon ook jezelf hoort praten, dan is het altijd weer anders. En dat geeft wel vaak meer inzicht.
Ja, dat is waar. Ron, aflevering 2. De eerste aflevering hebben we het vooral over jou gehad. In het nagesprekje tegen mij zei ja, weet je, dat is wel leuk voor die eerste aflevering. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om mij. En dat moet niet de boventoon voeren. Dat is jouw bescheidenheid natuurlijk. Dus dat gaan we ook niet meer doen. De tweede aflevering staat wel in het teken van wat doet nou een paragnost of een medium? En waarom zou je naar een paragnost gaan? En als je op zoek gaat tegenwoordig naar hulp, zeg maar hulp van alternatieve zijde, kom je tegenwoordig wel enorm veel tegen op het internet. Heksen, shamanen, winti, healers, kaartleggers, human designers, helderzienden, astrologen, ayahuasca begeleiders, levenscoaches. Er zijn zoveel mensen die jou op weg kunnen helpen. Energetisch therapeuten, noem maar op. Toen ik bij jou kwam, 1998, toen hadden we de Gouden Gids.
Ja.
Daar stond jij in. En ik was getriggerd, ik was nieuwsgierig. Dus ik ging naar jou toe. Maar ja, toen was het vakgebied, om het zo maar te zeggen, waarin jij opereert, wat minder goed ontwikkeld of anders ontwikkeld dan nu. De toegankelijkheid was veel minder goed. En ik kan me zo voorstellen dat de mensen die nu aan het luisteren zijn, die zijn soms ook al een beetje de weg kwijt waar ze nou naartoe moeten gaan. De reguliere geneeskunde kent natuurlijk een bepaalde weg. Je gaat naar een dokter. Je gaat naar een psycholoog als het even niet goed met je gaat. Of er zijn natuurlijk allerlei andere zaken die op geestesvlak kunnen helpen. Maar in het alternatieve circuit is het lastig. Ben je dat met me eens?
Ja, ben ik helemaal met je eens. Want ik merk echt heel regelmatig dat mensen het ook niet meer goed weten. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, je hebt natuurlijk ook op de televisie gewoon ja, regelmatig allerlei programma's, de namen veranderen. Ik bedoel, denk gewoon vroeger, ja, meestal was het een helderziende, soms ook wel eens een medium of nog langer geleden. Maar ja, het verandert natuurlijk. Hè. Je hebt paragnost gekregen, al die dingen. Die je net al een beetje noemde, wat je al zei. Maar de mensen denken dan, mensen vragen dan van ja, is een paragnost dan iemand anders of zo dan een helderziende? Of ja, ik zoek alleen maar een paragnost of alleen maar een helderziende. Mensen vinden dat wel heel erg lastig. Ik moet wel vaak uitleggen van hoe dat precies in elkaar zit. Maar voor de luisteraars, ja, mensen kunnen gevoelig zijn. Je hebt een sterke intuïtie, voorgevoel. Sommige mensen, ja, die zijn sterker paranormaal gevoelig. Voor mij is het gewoon een bepaalde gevoeligheid, een paranormale gevoeligheid op zich. En al die namen in het Nederlands of Engels, ja, dat is eigenlijk, ja, maakt het alleen maar lastiger en onnodig.
Oké, dat is duidelijk. Toch heb je mij laatst wel eens uitgelegd dat er een verschil is, zeg maar, hoe mensen die toch behept zijn met die gaaf van gene zijde deze kunnen toepassen. Misschien kun je daar wel een klein beetje inzicht in geven. Ik denk dat dat wel goed zou zijn, want een genezend medium is natuurlijk heel iets anders dan iemand die misschien een normale reading doet. Zou je gewoon eens in vogelvlucht een klein beetje aan kunnen geven waar mensen naartoe kunnen met bepaalde problemen of levensvraagstukken?
Oké. Okay. Nou ja, je noemde net al meer een paranormale persoon die ook aan ja, genezingswerk doet. Hè? Magnetiseur of tegenwoordig noemen ze het vaak reiki of genezend medium of paranormaal genezer. Ja, het zegt natuurlijk het al, het zit al een beetje in het woord, iets doen met energieën. En Wat ik in de vorige podcast ook al een beetje aangaf. Ja, bij toeval had ik die energieën, het magnetiseren, al zelf ontdekt rond mijn 15e. En dat ben ik later gaan toepassen. En ik heb gemerkt toen ik eenmaal de eerste maanden, de eerste jaren met de praktijk bezig was, aan het opbouwen was. Dat deel dan, gezondheidszorg, magnetiseren, een alternatieve therapie. Merkte ik echt dat die kracht dus wel bij een persoon voor zijn geest kunnen werken. Iemand wat rustiger maken. Maar ook om een voorbeeld te geven bij nekpijn of maagpijn. Dus zowel bij lichamelijke als meer emotionele of psychische klachten. Die krachten zijn naar mijn ervaring vrij universeel, vrij neutraal. Die kan je overal voor gebruiken.
Ja.
Maar kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat iemand mij benadert met een foto. Wil iets weten over een partner, over een kind. Gisteren had ik toevallig een consult, werd gevraagd naar telefonisch consult was dat overigens. Telefonisch helderziend consult over iemand zijn kat. Veel gezondheidsproblemen had die kat. Soms krijg ik dan een foto en daar hebben mensen dan vragen over. En dan is het meer ja, vanuit helderziendheid probeer ik daar een antwoord op te geven. En als je dan praat over helderziendheid, ja, dat kan je in feite ook weer opsplitsen in heel veel onderdelen. Het blijft wel paranormale waarnemingen doen, op een helderziende wijze. Maar het kan zijn van, iemand wil weten iets over een relatie, zakelijk of kinderen. Het kan alle kanten eigenlijk opgaan, helderziend gezien.
Ja, maar dus, goed, als ik een normale iemand ben die totaal geen kennis heeft van zeg maar de paranormale wereld of wat voor therapeuten daar rondlopen, is van ja, dan weet je toch eigenlijk nog heel weinig, weet je, want waar begin je?
Ja, dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. En dat is ook niet eenvoudig, maar als ik merk dat mensen komen die ja, zeg maar eigenlijk voor het eerst komen. Hè, of hier het voor het eerst mee ook in aanraking zijn gekomen nu. Leg ik altijd heel eenvoudig uit van ja. Je kan het ook een beetje vergelijken met een sterke intuïtie. Een eerste indruk, een gevoel, een voorgevoel. En of zelfs een beeld of zo. En dan snappen mensen wel wat ik bedoel en wat je kan doen. En dan leg ik ook uit van ja, ik voel dat gewoon makkelijk aan. Ik zie gewoon dingen. Ja. Dat gaat bij mij gewoon eigenlijk bijna spontaan.
Maar het gaat me nu ook vooral eventjes om degene die naar jou toe wil komen. Hè? Die kent jou niet. Die weet niet wie die kan verwachten. Of dat die persoon misschien beter af is met een paranormale hulplijn. Of misschien met een genezend medium in de vorm van een reiki. Het is toch best lastig. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat is het ook. En dat is ook best wel voor vrij veel mensen, denk ik, een drempel. Dat doe je niet zomaar. Nee. Dat is gewoon waar.
Ja.
Maar goed, weet je, het is misschien niet helemaal dan een antwoord op je vraag.
Ja.
Maar wel, denk ik, belangrijk. Kijk, ja, zoals je weet, ik heb altijd wel extra aandacht besteed aan mijn website.
Ja.
Niet alleen dan alleen maar van ja, dat is een paragnost of een helderziende. Maar ook, weet je, gewoon een paar foto's van mezelf. Van nou, kijk, dat is Ron, zo ziet hij eruit. Weet je, speelt ook elektrisch gitaar, maakt digitale kunst.
Ja.
Gewoon het menselijke laten zien. En dan kunnen mensen ook makkelijker er een beeld bij vormen en inzoomen van. Ook denk, dan denk ik ze ook van, oh ja, dat zover je dat dan kan weten en zien. Van ja, dat is verder dan ook een normale man, hoe die eruit ziet.
Ja, dus je probeert een beetje de drempel te verlagen voor mensen om dan naar jouw praktijk te komen.
Ja, dat doe ik echt altijd extra mijn best voor. Want vroeger in mijn Utrecht-tijd, lang geleden, als twintiger ging ik ook wel eens naar, toen de tijd dan oudere collega's met vragen. Dus als je dan zit te wachten, hè, totdat je dan aan de beurt komt of binnen kan komen. Ja, ik ken natuurlijk ook wel gewoon, ja, de druk, de spanningen die je hebt, de nervositeit, ik ken dat ook. En dan daar blijf ik toch altijd aan denken, van hoe ik het zelf heb ervaren en hoe iemand dat nu zeker dan voor het eerst beleeft.
Dat is wel grappig. Dus jij als paragnost, Was, had zelf ook een beetje drempelvrees om naar een paragnost te gaan.
Ja, dat doe je toch ook niet zomaar. Weet je, dat, nee. Dat moet je toch eens een keer doen of een paar keer proberen. Maar goed, wat ik ook in de vorige podcast zei. Ik heb altijd, ja, eigenlijk nagenoeg alles altijd op mijn eigen manier gedaan. Ik had geen voorbeeld. Thuis werd er niet over gesproken. Weet je, dus ik ging na verloop van tijd. Ja, ik denk dat ik een jaar 24, 25 was zo. Was al zelf bezig een beetje met de praktijk. Hè? Ik ging zelf ook gewoon naar mensen toe. Om eens wat vragen, ja, beantwoord te krijgen. En daar heb ik veel plezier van gehad. Maar heb ik ook veel van geleerd. Van hoe zij dat doen, wie zij zijn. Wat krijg je wel beantwoord, wat krijg je niet beantwoord. Ik bedoel te zeggen. Omdat ik weet hoe mensen zich in grote lijnen kunnen voelen. Weet ik ook beter hoe ik daar mee om kan gaan. En hoe ik daarop kan reageren. En doorgaans gaat dat gewoon vrij goed. Want mensen die zijn meestal binnen 5 minuten al. Heel lekker ontspannen, zichzelf relaxed.
Ja, want het is natuurlijk ook niet zo dat mensen even voor de grap vaak naar een paragnost gaan. Ze hebben natuurlijk vaak toch wel iets waar ze mee zitten, toch?
Ja, zeer zeker. Ja, ja. Kijk, omdat ik natuurlijk in het geval nu hypergevoelig ben. Ik voel mensen natuurlijk hun energie, hun aura heel snel aan. Bijna vanzelf. Maar ik zie ook natuurlijk het licht om mensen heen. Of om dieren of om eigenlijk om alles. Hè? De aura noem je dat dan, het licht. Dus ja. Ik pak dat natuurlijk heel snel op. Dus iemand die vrij zichzelf is, rustig is. Of iemand die bloednerveus is of onderdrukt. Ja, ik zie dat al, ik beleef dat al, ik voel dat al. Maar ik heb natuurlijk wel mezelf aangeleerd om daar goed mee om te gaan. En vooral met gevoel en respect. Dus ik spring daarop in. Weet je, dan kan je zeggen, joh, waar kom je vandaan? Moet je reizen? Of kon je het makkelijk vinden hier? Weet je, of wil je een glas water of een kop koffie? Ik ga daar gewoon op een hele normale, natuurlijke manier mee om. En mensen waarderen dat.
Ja.
Dat merk
sommige,
je.
Sommige mensen die voor de eerste keer bij jou komen, die zullen misschien kijken, denken van, ja, die gast die kijkt gelijk recht om me heen en ik kan gelijk mijn gedachten lezen. Is dat zo?
Een beetje wel. Beetje wel, maar toch valt het wel mee. Want als ze eenmaal gewoon binnenkomen, dan gaan ze eerst even snel kijken van hoe ziet het bij jou eruit. Is het wel, ja, herkenbaar voor hun, weet je? Is het wel normaal? Hoe leeft hij? Wie is dat zo? En als dat dan goedgekeurd wordt, een beetje grappig gezegd dan, hè? Ja, nou oké, dan gaan ze zitten. En, nou, over het algemeen, ik denk dat dat wel meevalt. Omdat mensen toch wel snel aanvoelen van, ja, die Ron, die kan die gaves wel hebben. Dat zal dan wel, maar... Ja, dat is eigenlijk ook maar gewoon een normaal mens. En dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk.
Ja, maar eigenlijk is het wel knap al eigenlijk van mensen als ze even bij jou over de drempel heen komen. Want dat betekent ook dat je jezelf al een beetje open gaat stellen, toch?
Ja, ik heb daar bewondering voor, want dat doe je niet zomaar. En ik heb altijd vanaf de eerste consult tot vandaag de dag, hè, nu mijn 62e, ik heb dat altijd heel serieus genomen. Alle vragen die mensen hebben, vinden een vraag... Een vraag is een vraag. Een vraag is hoe ik ernaar kijk altijd gewoon menselijk. Iemand heeft niet voor niets een vraag. Dus ik ga daar serieus mee om. En op een of andere manier voelen mensen vrij snel aan. Ja, mijn openheid, directheid en vooral ook eerlijkheid daarin.
Daar komen we zo nog even op. Ik wil nog even terug naar naar de vraag eigenlijk. De hoofdvraag ook een beetje van deze aflevering. Ja, waarom zou je eigenlijk... naar een paragnost toe moeten gaan? En misschien ook gelijk de vraag... waarom zou je niet naar een paragnost moeten gaan? Misschien moet je eens met die laatste vraag beginnen.
Ja.
Dat is de moeilijkste.
Ja. Nou, weet je... dit is natuurlijk best wel even noem het maar een... pittige vraag. Een behoorlijke vraag.
Met heel veel... De podcast is niet voor groentjes en rondes.
nee, maar ik ga proberen duidelijk te zijn en eerlijk te zijn. Voor mij is het gewoon toch gewoon fijn om te zeggen, de meeste mensen hebben echt wel goed nagedacht waarvoor ze komen en wat voor vragen zij hebben. Het gebeurt gewoon sowieso eigenlijk nooit dat er mensen zijn. Dit zijn natuurlijk wel mijn praktijkervaringen, maar anderen weet ik dat natuurlijk niet. Maar ik maak eigenlijk nooit mee waarvan ik denk van, ja joh, waar je nou komt en jou vragen, dat had je toch gewoon ook kunnen overleggen met je broer of je zus of met de buurvrouw. Of bijvoorbeeld je huisarts of psycholoog of wat dan ook. Het is niet mijn ervaring, dus ik heb eigenlijk zelf niet het gevoel van, nou daar had je eigenlijk gewoon helemaal niet voor moeten komen.
Nee, maar goed... Als iemand wil weten, ik noem maar even een domme vraag. Even ja, wat wordt de kleur van mijn nieuwe auto? Ja, dan hoeft hij niet van jou langs te komen, toch?
Ik vind dat je daar helemaal gelijk in hebt, dat je dat zo verwoord al een voorbeeld maakt. Maar toch heb ik wel geleerd door de jaren. Ik ga niet oordelen waar iemand voor komt. Mm-hmm. Ik heb zelfs ook, zeg maar, van de mensen van de andere zijde, gene zijde, dat noem je dan je gids, degene die mij helpen, geleerd van, daar moet je ook niet oordelen. Want wat voor iemand... iemand is iets kwijtgeraakt. Laten we zeggen, een sieraad, verzin ik nu even, weet je. Ik denk even aan een sieraad, wat hij geërfd heeft. Daar moet je niet over oordelen, van, dan kan je zeggen van, ja, oké, dat horloge, oké, zonde. Maar dan koop je toch gewoon even snel een nieuwe voor jezelf. Weet je, die hond is al 16 of 17. En je denkt van, ja joh, dat is toch een oude hond geworden al. Van, wat kan je verwachten ervan? Ik benader mensen niet zo. Ik vind gewoon van, ja, iedereen heeft zo zijn reden. Iedereen heeft zo zijn gevoel. Ik doe altijd daar mijn best voor. En op een of andere manier voelen mensen dat al heel snel aan. En ik krijg ook heel vaak te horen, als ze mijn foto's zien op de website. Ja, dan schatten ze het al in van, ja, bij jou krijg ik eigenlijk wel een goed gevoel. Een serieus gevoel. Of jij gaat mijn vragen wel beantwoorden.
Ja, dus in feite kan het met bijna iedere vraag die iemand bezighoudt, kunnen ze bij jou terecht. Maar je zult toch wel met me eens zijn dat gemiddeld gesproken het toch meer wat over misschien de diepere levensvraagstukken zal gaan, of niet?
Ja, dat klopt. Dat is zeer zeker. Ja, heel veel gevoelszaken. Ja. Heel veel gevoelszaken. Maar weet je, ik zit er nu ook ineens over te denken van, ja, als je super materialistische vragen zou hebben. Hè, en vroeger gebeurde het nog wel eens dat iemand vroeg aan mij van, kan jij... een loterij of wat dan ook, de cijfers voorspellen. Ja, en dan kwam dan ook zo'n grap van, ja, dan krijg jij 10%. Dat verbaasde mij altijd. Ik denk van, ja, ja. Je wil het van mij weten en dan krijg ik maar 10%.
Ja, ik was echt, dan wil je toch 25?
Ja, dan los daarvan, weet je. Dan denk ik van, ja, wat raar, joh, wat raar dan. Maar ja, dat heb ik toch niet veel meegemaakt. Het is wel eens gebeurd. Kan ik ook om lachen, hoor. Waarom niet? Ik snap het ook wel. Sommigen... Ja, die menen dat, die denken dat, of proberen je uit. Ik vind dat prima, maar ik merk gewoon de mensen die mij uitkiezen, uiteindelijk, hè, dat toch niet dat publiek is. Dat zijn toch mensen die serieuze vragen hebben, dingen die ze tegenkomen waar ze moeite mee hebben of verdriet van hebben. Gevoelszaken.
Een top drietje kunnen maken, of een top vijfje, wat je wil, over de zaken die het meest gevraagd worden in een praktijk?
Nou, ik denk, wat ik merk, kijk, ik heb natuurlijk geen praktijk. Kijk, laat ik eerst zeggen, er komen net zo makkelijk jongeren van 18 in de praktijk, hè, of 20, als zeg maar 40, 60 of 75 of nog ouder. Mm-hmm. Allerlei leeftijdsgroepen komen. Ja. Dat maakt gewoon niet uit. Maar mensen die naarmate ze ouder gaan worden... Ja, die gaan dingen meemaken, weet je. Een relatie of twee relaties of een kort huwelijk. Weet je, of bedrijf is failliet gegaan of problemen op het werk. Veel mensen maken van alles en nog wat mee. Hebben daar verdriet van, worden daar onzeker door. Vaak ook, hè, gaan twijfelen aan zichzelf. Maar met nadruk gevoelszaken. Dus relatiezaken, een relatie die niet lekker loopt. Een relatie, ja, dat iemand nog heel gek op iemand is, maar de andere, die is verliefd geworden op een ander. Of iemand kan iemand niet loslaten of missen. Veel zaken gaan toch wel over relaties. Of huwelijken. Mm-hmm. En ook wel wat ouderen natuurlijk. Mensen komen ook vaak vragen over hun kinderen. Problemen met de kinderen. Een kind van 2 of 4. Maar het kan ook zijn van 14 puberproblemen, weet je. Over kinderen. Maar ook zaken over... Ik twijfel of ik nog moet werken met het bedrijf waar ik nu voor werk. Weet je? Of ondernemers. Hè, alle richtingen. En dan zou ik ook eigenlijk gewoon nog even snel willen toevoegen. Want je had het al over verschillende paranormale mensen. Hè, verschillende beroepen. Ja, mm-hmm. Ook veel gezondheidszaken.
Ja.
Tot zelfs soms zeer ernstig aan toe, hoor. Dan verbaast het me wel eens van... Ja, waarom kies je nou mij dan? Weet je? En waarom vertrouw je dan niet net iets meer, ja, je huisarts of je specialist? Maar mensen komen toch met echte, behoorlijke stevige, pittige vragen. Hè? Dus echte gezondheidsproblemen. Maar Dat klinkt een beetje zwaar, maar dat gaat ook heel vaak over leven en zelfs de dood.
Ja, dat begrijp ik. En dat zijn pittige vragen. Nou, om het luchtig te houden, de volgende podcast gaan we het gewoon eens lekker over de liefde hebben. Dat is alvast de spoiler voor de volgende podcast. Maar toch nog eventjes over die top 3. Hè. Dus liefde komt erin voor. Je arbeid, hè, je werkzaam leven. Maar ook je kinderen, je naasten, zeg maar. Hoofdstukje leven en dood. Dat lijkt me toch wel behoorlijk pittig voor jou als paragnost. Maar ook zeker voor mensen die dan voor jou in die stoel zitten. Hoe ga jij om met dat soort vraagstukken als iemand bijvoorbeeld ernstig ziek is? Die misschien niet zo'n hele hoge levensverwachting heeft. Wat gebeurt er dan bij jou in zo'n praktijk?
Ja, je haalt natuurlijk echt wel iets aan nu, hè? Ik bedoel, nou ja, kijk, ik denk dat wat me gewoon als eerste te binnen schiet, hè, gewoon wat naar boven komt, zo, is personen zoals ik, die wat je dan noemt verschijningen hebt gezien, hè, overgegaan of overleden personen. Als je dat van de lagere school, of nog jonger zelfs, maar van de lagere school, middelbare school en later gewoon dikwijls meemaakt, ervaringen van over het voortbestaan, leven en dood. Mm-hmm. Voor mij is dat natuurlijk stukken makkelijker en duidelijker. En zou kunnen zeggen rustiger dan voor anderen. Voor mij bestaat er al sowieso helemaal geen dood. Er is wel een stoffelijke dood uiteraard. Maar ik zie dat al anders. En wat ik er nou mee wil zeggen is. Ik snap echt wel het verdriet van mensen. Als iemand heel slecht in het ziekenhuis ligt. Hè, of bijna al stervend is in het ziekenhuis. Ja, of waar dan ook. Weet je, dat snap ik gewoon wel. Dus. Ik haal toch heel veel kracht en inzicht uit het feit dat ik ervaring heb met verschijningen of met begeerts of anderen. Ik kan dat makkelijker aan. Ik snap dat. Ik voel gewoon vrij scherp aan de mensen wat hun echte vraag is. Hè? Want kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van ja, ik wil zo graag dat mijn vader 100 gaat worden. Weet je? Dat snap ik ook wel. En er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen van nee, alsjeblieft niet. Ik wil mijn vader niet missen. Maar om maar een voorbeeld te geven dan. Hè. Maar mijn vader is zo ziek. Ja, dat vind ik gewoon triest. Ik wil gewoon ook liever dat hij naar gene zijde gaat. Ja. Ik voel dat wel scherp aan. Mensen komen met heel veel vragen. Voor mij is dat toch relatief vertrouwd. Maar omdat ik dat toch wel aanvoel, kan ik daar toch vrij makkelijk mee omgaan. En dan probeer ik toch als de vragen komen, daar gewoon zo goed mogelijk en eerlijk en duidelijk mogelijk op te reageren, hè, dus te voorspellen, maar wel met liefde, met gevoel, niet met ruwheid. Mm-hmm.
Lijkt me best lastig om dat gebalanceerd bij iemand tussen de oren te krijgen. Je zou je zelfs kunnen afvragen, is het wel slim van iemand om met dat soort vragen over leven en dood naar jou toe te komen? Ben je dat met mij eens of niet?
Ja. Ja, ik... Kijk, er zal een hele grote groep mensen zijn die daar gewoon niks van willen hebben. Die willen dat gewoon zelfs niet weten, weet je. Mm-hmm. Die willen misschien zelfs geen hoop hebben of vals hoop. Of nou ja. Nou, de vragen die gewoon komen over het algemeen. Wat mijn persoonlijke ervaring is, dat toch goed gaat. Dat toch goed gaat. Mensen willen gehoord worden. Mensen willen heel graag ook met dat soort moeilijke dingen een luisterend oor hebben. En ook gewoon eerlijk advies. Ja. En kijk, ik heb natuurlijk daar... Ja, honderden ervaringen mee, hè? Leven en dood, al die dingen, ook in de consulten door de jaren heen. Maar als ik al een beetje ga zeggen van, hey, je moeder of je vader of broer of zus, die is vorige week een verzin maar wat heel erg misselijk geweest, weet je. Verdraagt misschien de medicijnen niet of heeft behoefte om nog wat extra mensen te zien. Ik bedoel dus te zeggen, als ik al uit mezelf dingen kan aangeven op helderziende manier, wijze, geeft het voor hun vaak al wel een beeld en vertrouwen. Dan weten ze al een beetje van, ja, kennelijk die man, die Ron, die ziet dat toch wel goed. Dus dat geeft voor hun een opening, omdat ze dan toch een bevestiging hebben van, ja, hij ziet toch kennelijk hoe mijn vader, mijn moeder of wie dan ook in het ziekenhuis ligt. Hè, wat de omstandigheden zijn. Of die wel goed geslapen heeft vannacht of niet. Of weet ik veel wat. Dat geeft dan direct een gevoel om door te vragen bij een cliënt. Want dan merken ze gewoon heel duidelijk van, dat zegt hij niet zomaar. Of dat wenst hij niet iets positiefs, dat wenst hij niet alleen maar voor mij, weet je. Of dat je mensen naar de mond praat, dan geef ik gewoon feiten. En als ze dan meer willen weten, dan geef ik daar een eerlijk antwoord op. Maar ik moet er wel bij zeggen, zeker voor de luisteraars natuurlijk, uiteraard met gevoel en gedoseerd. Ik ga niet mensen shockeren, provoceren. Heb ik gewoon een hekel aan. Ja. Ik bedoel, de dood, mensen verliezen, ja, dat heeft iedereen meegemaakt. Weet je, iedereen kent wel op de lagere school of middelbare school dat de ouders van vriendjes of vriendjes zelf kwamen te overlijden. Ik ook, dus ik ga daar met gevoel mee om.
Ja, er zullen er mensen zijn die naar deze podcast luisteren en die zullen zeggen misschien van ja, ik sta hier best wel sceptisch tegenover. Want eigenlijk is dat iets wat, wat best wel gevoelig ligt. En misschien klopt het ook niet wat je zegt. En moet je dat maar gewoon overlaten aan de medische wereld om daar een uitspraak over te doen. Hoe sta je tegenover dat soort mensen?
Ik moet even denken. Weet je, kijk. Het is wat ik in het begin al zei, dat dit is natuurlijk een pittig onderwerp, hè? En ook heel gecompliceerd. Nou, weet je, laat ik allereerst zeggen, ik ben gewoon juist een voorstander van de medische wereld. We moeten gewoon blij zijn dat we dat gewoon de afgelopen eeuw, twee eeuwen gewoon zo hè, op dit niveau hebben, dat dat op dit niveau is gebracht. We moeten daar blij zijn. Ik zeg niet, ik ga niet in tegenin van wat er bijvoorbeeld door een specialist in het ziekenhuis gezegd wordt. Helemaal niet. Ik zeg gewoon vaker van ja, maar ik zou gewoon toch dat overleggen met je specialist. Ja. Maar kijk, maar aan de andere kant blijft er natuurlijk ook vaak een gebied over waar een persoon, een cliënt noem ik dat, zijn vragen niet meer kan stellen aan een specialist. Of de specialist zegt ook van ja, dat weet ik ook niet precies of wat dan ook, weet je. En dan kom je natuurlijk toch wel sneller in de buurt van bijvoorbeeld een helderziende. Dan denk je van ja, misschien moet ik die vraag dan stellen aan een helderziende. Ja. En dat gebeurt dus ook. Dus ik ga niet zomaar dingen zeggen uit mezelf. Dat doe ik sowieso al niet. Ik ga echt wel heel goed invoelen, aanvoelen, luisteren wat werkelijk de vraag is. Maar door mijn gaven gaat dat eigenlijk heel makkelijk en bijna vanzelf. Maar ik vind echt, de hele medische wereld is er niet voor niks. Dan moeten mensen wel, daar moeten ze wel
goed gebruik van maken.
Ja, goed gebruik van maken. Maar ik weet natuurlijk ook aan de andere kant, natuurlijk, er worden natuurlijk ook best veel fouten gemaakt in de gewone medische wereld. Dat weet ik ook wel. Ja. Maar ik denk dan van ja, overal waar mensen zijn, met wat voor beroep, worden er fouten gemaakt. Dus ik probeer dat tegelijkertijd te relativeren.
Snap ik. Eventjes naar wat luchtigers. Hè? Want ik denk dat ook mensen gewoon heel erg nieuwsgierig zijn. Van, ja, met wat voor gekke vragen komen mensen nou in de praktijk? Kun jij wat vragen hebben? Je denkt, nou, daar was ik nooit op gekomen. Maar je kan vast wel een voorbeeldje verzinnen.
Ja, dan moet ik wel even goed nadenken. Want daarover val je me wel mee. Maar dat geeft niks hoor. Ik moet even nadenken.
Je had het zo net bijvoorbeeld over dieren, weet je, en dat soort zaken. Maar ik kan me ook voorstellen, ja, je had mensen die iets kwijt waren. Ja, ik denk dat er misschien mensen soms ook al eens jou terug hebben gebeld met een bepaalde vraag. En die hebben gezegd, nou, ik heb het bijvoorbeeld gevonden en het lag precies waar je het had. Of gewoon, ja, dat je een grappig voorval had, weet je, of dat je iets hebt gezien wat ook echt zo gebeurd is. Maar dan iets luchtigers van aard.
Ja. Nou, weet je, grappig naar humoristisch of zo. Ja, dat gebeurt eigenlijk niet zoveel. Nee. Kijk, sommige dingen zijn echt wel luchtig hoor, daar gaat het niet om. Maar waar ik wel op kan reageren. Kijk, toen ik begon als 23, 24-jarige en mensen hadden dat door. Die man heeft gaven, voorspelt alles dingen. Ja. Kreeg ik natuurlijk wel te maken met vragen zoals van hey, ik ben mijn autosleutels kwijt of ben mijn helm kwijt of mijn auto is verdwenen, is gejat, weet je. Of kan mijn sieraden niet meer vinden. Of heeft familie of andere personen sieraden gestolen. Er kwamen wel natuurlijk al vrij snel mensen met allerlei vragen. Tot soms ook misschien dan wel een beetje grappig aan toe. En denken van, ja, is dat nou voor belangrijk? Maar ja, weet je, als... Ja, nou ja, ik verzin nu maar eventjes wat. Weet je, als iemand zegt van ja, ik ben mijn zonnebril kwijt. Dan kan je gewoon heel makkelijk denken. Vanuitgaan dat die niet super duur is dan. Hè? Maar gewoon een zonnebrilletje van een paar tientjes of zo, weet ik veel. Dan kan je denken van ja, wat maak je druk om die zonnebril. Maar ja, als dat nou gewoon net van je een zonnebril is die jouw oma hebt gegeven. Weet je, of je vriend of je vriendinnetje of wat dan ook. Een voorwerp kan voor iemand zo, zo belangrijk zijn, zoveel betekenis hebben. Dus daar moet je gewoon heel erg voorzichtig mee zijn. Snap ik. Dat doe ik ook. Maar dat soort dingen zijn vaak ook gewoon, noem het maar luchtig of zo.
Ja, ik snap het, ja.
Tot humoristisch aan toe. Ja, dan denk ik van, ja, nou ja, goed. Maar ik weet het niet. Ik hou gewoon niet van ruwheid. Ik vind, als mensen de moeite nemen om een afspraak te maken, hè, het zij telefonisch of via de e-mail. Wat ik overigens fijner vind via de e-mail. Maar ja, dat maakt nu even niet uit. Nee. Dan weet ik gewoon dat ze daar al dagen tot weken over nagedacht hebben.
Ja.
Wat wel gewoon een beetje uitzonderlijk is. Dat vind ik wel leuk om te zeggen. Kijk, dat is misschien iets anders dan wat je nou vraagt. Maar weet je, door mijn gevoeligheid vang ik natuurlijk ook vaak allerlei dingen op van mensen. Hè? Mensen die na zitten te denken over het consult of over een boek die ze gelezen hebben, een paranormaal boek van mij. Maar soms vang ik van mensen op, telepathisch, maar daar zullen we later wel over op terugkomen. Gewoon, ik vang gewoon in mijn aura soms bepaalde dingen op. En het gebeurt wel eens dat iemand, ja je gelooft het niet, er een half jaar over na zit te denken of die wel of niet komt. Of wel of niet durft te komen. Dus de persoon voel ik dan al, vang ik al vaak telepathisch op. Weet je? En, ja, dat is echt gewoon heel, heel apart. Ja. Weet je? En ook niet altijd makkelijk voor mij hoor. Want ja, als ik gewoon 's avonds vrij ben, weet je, privé, verjaardag heb of weet ik veel wat. Weet je, gewoon weekend heb of zo. Ja, als dat binnenkomt vallen, ja, dat is niet altijd makkelijk. Maar dan geef ik een consult en dan stel dan voor. Het is een beetje extreem bedoel ik dan. Hè? Van ja, dan is het misschien best goed consult geweest. Hè? Voor mijn gevoel, maar ook voor diegene. Maar als die persoon dan vervolgens alsnog daar een half jaar weer over na gaat nadenken. Ja, de wereld van het paranormale is echt niet altijd zo makkelijk en zo leuk als je zou denken hoor.
Want, dus dan kun je een goed jaar met een consult bezig zijn.
Ja. Kijk, nou, dat dan, mensen daarmee bezig
je bent,
zijn.
Je bent 63 jaar, dus...
ja, straks ben ik 63.
Dat geeft niet te doen. Jeetje, wel pittig hoor.
Ja, dat is niet altijd makkelijk. Maar weet je, ik kan er tegen. Dat hoort erbij, bij die gevoeligheid. Maar ja, dat is wel natuurlijk een apart verhaal. Paranormale ervaring.
Ja, snap ik. Hey Ron, ik wil nog eventjes terug naar... de ervaringen van mensen bij jou in de praktijk, maar ook in het algemeen. En ja, kijk, wij zijn mensen, hè, dus we willen bewijs, hè, uiteindelijk. Bewijs dat je zoekactie op het internet of die aanbeveling van iemand, ja, dat de juiste persoon voor je hebt. Hè. Hoe kun je nou, als je een beetje objectief naar deze materie kijkt, hoe kun je nou zien of iemand goed is of niet? Ja, als wij zien geen aura's, wij normale mensen, hè, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Sommige mensen zijn nog nooit met spiritualiteit of met mediums in contact geweest. Ja, wat? Er is geen klassificatiesysteem, het is geen erkend beroep. Lastig.
Dat is heel erg lastig en dat gaat ook heel vaak fout.
Ja.
Ja. Ik krijg meerdere mensen die bijvoorbeeld al, ik noem maar wat, €500 of €700 werkelijk aan paranormale hulplijnen, telefoonlijnen kwijt zijn geraakt. En wow. Eigenlijk goed beschouwd, ja, werkelijk, dat doet mij vaak ook pijn. En eigenlijk nog steeds een vraag niet beantwoord hebben gekregen.
Jeetje, daar schrik ik van.
Ja, dat is ook heel pijnlijk, weet je, want dat geeft ook aan de pijn en het verdriet, weet je. Maar ja... Ik raad gewoon mensen aan als ze iemand zoeken. Ja, kijk gewoon op de website of er een paar foto's staan van de persoon. Weet je, wat voor gevoel geeft dat? Als je iemand ziet met die foto's, weet je, wat is dan eigenlijk ook jouw eerste indruk?
Ja.
En ik merk sowieso dat eigenlijk alle mensen wel, ja, toch wel van nature, ja, kan je zeggen paranormaal gevoelig zijn, hè? Maar ik noem het maar, ja, in een bepaalde graad heldervoelend zijn. Dus niet helderziend, maar heldervoelend zijn. Of een graad van helder weten, het eens weten hebben. Dus luister gewoon vooral naar wat voor gevoel iemand oproept. En ja, zoek dat vooral gewoon niet te ver. Want heb je een verjaardagsfeestje, personeelsfeestje, zijn er misschien een paar vreemde gezichten bij, ga je dat ook al vrij snel doen van, mag ik diegene, spreekt diegene me aan of moet ik daar niks van hebben, terwijl diegene hem nog niks gezegd heeft. Dus luister je gevoel, kijk naar die foto's. En als mensen gewoon bewust geen foto's laten zien, vind ik persoonlijk al een beetje vreemd.
Ja.
Maar goed, ik vind het toch fijn om nog even aan te vullen snel. Tuurlijk is het fijner als iemand in je eigen kring, in je familie, in je kenniskring, al een eerdere ervaring hebben met een helderziende persoon, een paragnost, weet je. Dus ja, dan kan je al een beetje ja, je vragen stellen aan diegene van hoe was dat, hoe is dat?
Ja.
Maar het is eigenlijk, het klinkt gewoon een beetje gek, een beetje raar, maar eigenlijk zou je het moeten vergelijken van, er komt een nieuw restaurantje in je omgeving. Ja, is dat lekker, vragen ze dan, weet je. Of is die film wel goed, kun je ook gewoon zeggen. Ja, dat moet je toch zelf een keer beleven, proberen. Ja,
moet je ze zelf ervaren.
Ja.
Schiet mij gelijk in een opmerking van jou te binnen van een tijdje geleden. Waarbij jij ook zei, is misschien een beetje een zijstapje, maar wel leuk om even te noemen. Is ja, de meest spirituele of gevoelige mensen, die lopen vaak toch al in je omgeving. Die zijn al vlakbij je, toch?
Klopt. Ja, ja. Ergens wordt er op een verkeerde manier, toch wel op een verkeerde manier, te veel op het paranormale gevoeligheid of paranormale wensen gelegd, vind ik. Want je hebt gewoon gelijk. Veel mensen, die hebben een aards lichaam, hè, een gewone lichaam, maar daarnaast ook een geestelijk lichaam. Dus je zou kunnen zeggen een aura. En omdat alle mensen en dieren een aura hebben, voelen we toch echt met onze aura best wel veel aan, hoor, van anderen. Mm-hmm. Dat is echt niks nieuws. Dat is echt niks uiteindelijk bijzonder. Iedereen heeft het wel. En in je omgeving zijn er altijd wel mensen die ja, fijngevoelig zijn, weet je.
Paar extra antennetjes hebben.
Ja, extra antennetjes hebben. Weet je, even losse pols dan, hè, want iedereen kan die gevoeligheid hebben. Maar zeker mensen die nu luisteren naar de podcast, weet je, die geboren zijn met het dierenriemteken vissen of schorpioen, ook wel kreeft, maar ook andere tekens, hoor, daar gaat het mij niet om. Maar juist vissen en schorpioenmensen en ook wel boogschutter, die zijn eigenlijk over het algemeen al wel vertrouwd met iets snel aanvoelen, voorvoelen, iets weten. Dat is gewoon hun niet vreemd. En als je dergelijke mensen in de buurt hebt, hè, dat kunnen ook andere tekens zijn, hoor, voor de duidelijkheid, maar als je die mensen in de buurt hebt, ja, die voelen vaak ook wel gewoon aan.
Ja.
Maar ik weet ook wel, en dan denk ik ook een beetje aan mijn ouderlijk huis vroeger, zonder dan daar moeilijk over te doen of vervelend te doen. Ja, iets van iets. Mensen die je heel naast staan, hè, heel nabij zijn, ja, over niet altijd mensen willen daar niet altijd naar luisteren. Als het heel van iemand van heel nabij is, weet je. Het moet altijd van ver zijn, weet je. Of een beroepsparagnost of zo. Ja, dan is het gewoon goed. Maar dat is gewoon onzin. Want er kan ook iemand in je familie zijn of in de straat wonen. Die je ergens misschien wel een antwoord op kan geven.
Ja, of jijzelf soms al vaak, toch?
Ja.
Naar jezelf leren luisteren is toch ook heel belangrijk in deze.
Een van de dingen, kijk, in de praktijk vind ik het fijn om de vragen op paranormale wijze dan te beantwoorden. In die zin ben ik dus echt een medium, ik krijg dingen door, ik voel dingen, zie dingen. Maar om mensen tegelijkertijd veel dichter bij hun eigen gevoel, bij hun eigen intuïtie, bij hun eigen voorgevoel of eerste indruk te brengen, vind ik altijd heel erg belangrijk. Dat besteed ik altijd extra aandacht aan. Want ik gooi ook heel vaak vragen terug. Weet je, stel voor ik heb 5 vragen beantwoord van iemand en dan komt er een 6e vraag. En dan ben ik een beetje ook zo van, Ja, heb je er zelf al eens over gedacht? Of wat is jouw eigen gevoel of voorgevoel, weet je? En daarna geef ik dan zelf wel mijn waarneming. Maar dan probeer ik het een beetje terug te gooien van... Ja joh, probeer ook gewoon goed te luisteren naar je gevoel. Want het is mij opgevallen, zowel in de privéwereld, hè, maar zeker ook de praktijk. En ook met paranormale ontwikkelingscursussen, groepsreadings bij mensen thuis, themaavonden, spirituele themaavonden. Dat toch wel veel mensen... een bepaalde mate van die gevoeligheid gewoon hebben van nature. Maar dan moet je er wel naar luisteren. Dan moet je het wel serieus nemen. Ja. En veel mensen die twijfelen, die zijn best... Veel mensen ik merk toch dat veel mensen best wel van nature een beetje onzeker zijn.
Nou, wel dat, daar gaan we het ook zo over hebben. Want er komt dus ook een podcast over je eigen paranormale gevoeligheid ontdekken. Dus dat is ook alweer een spoiler. Dus blijf ook weer luisteren naar de komende podcast. Ik wil nog eventjes terug een beetje naar het begin van de podcast, waarin jij vertelde dat de meeste mensen die in de praktijk komen zich eigenlijk toch wel min of meer al hebben voorbereid op het bezoek. Stel nou, ik ben iemand die voor de eerste keer komt naar jouw praktijk of naar een praktijk van een andere helderziende. Hoe bereid ik me het beste voor op zo'n bezoek? En wat kan ik verwachten als ik binnenkom? Kun je dat een beetje beschrijven?
Ja, ik zou proberen. Ik vind het persoonlijk wel fijn dat mensen de vragen die ze hebben, de vragen wat hun bezighoudt, wat zij belangrijk vinden, hè, vooral met nadruk wat zij belangrijk vinden, dus niet hun partner of anderen, maar wat zij belangrijk vinden. Ja, mijn advies is, schrijf gewoon een paar vragen gewoon op. Mm-hmm. Schrijf gewoon op wat je wens wilt.
Weet je, en moeten ze dat dan naar je mailen? Of,
Nee. Bij voorkeur zou ik gewoon zeggen, liever niet. Laat het maar komen. Ik vraag om hulp van boven, zoals ik dan noem. Daar komt dan toch wel. Maar stel gewoon je vragen gewoon duidelijk op. Dat je ook vanwege spanning of nervositeit, of dat je te veel paranormale info ineens krijgt, hè, te veel zaken beantwoord. Dat je je vragen toch beantwoord krijgt. Dat is gewoon heel erg belangrijk.
Mm-hmm. En dan?
Ja, nou, als iemand binnenkomt, kan hij wat mij betreft direct zijn vraag stellen. Hè, zijn hoofdvraag.
Wat jij gaat zitten of je blijft staan of je maakt rondjes of ben je aanwezig of afwezig? Hoe doe jij dat dan?
Ik bereid me daar een half uur tot een uur zeker wel op voor.
Okay,
ik moet het dagelijks leven, de dingen wat mij bezighoudt... de dingen die ik gedaan heb, gewoon normaal heb gedaan, die moet ik een beetje los kunnen laten. Ik moet dat een beetje weg kunnen laten drijven. Ik moet mijn hoofd, mijn geest, mijn aura een beetje leeg zien te maken. Mm-hmm. Open te gaan stellen, noem je dat. En dan vraag ik natuurlijk ook wel aan de personen die bij mij vaak komen. Gidsen noem je dat, van gene zijde personen. Of gewoon aan het hogere, gewoon rechtstreeks aan het hogere. Kan je engelen noemen, karma engelen, je kan het ook God noemen. Of Allah of wat dan ook. Dat maakt gewoon niet uit. Het hogere. Ja, voor hulp. Weet je dat ik het goede kan zeggen. Dat dat goed valt. Een stukje bescherming en zo voor mezelf en voor de mensen. Dat is wel een beetje de voorbereiding die ik dan elke keer doe. Heel serieus neem. Want uiteindelijk zijn het wel energie en krachten. Maar als iemand dan binnenkomt. Kan iemand rechtstreeks een vraag stellen. Maar over het algemeen heb ik even een praatje van... Goh, kon je het vinden? Weet je al, wil je bij koffie? Zo, weet je, een aanloopje maken. En dan neem ik zelf het initiatief. Over het algemeen vraag ik dan aan de persoon. Heb je je autosleutels of je horloge of een ring? Een voorwerp dus. En aan de voorwerp zit iemand zijn energie, zijn aura, de geschiedenis. Dat wil ik dan graag vasthouden. Het is voor mij ook fijner om dan geconcentreerd te zijn op de persoon die voor me zit. Hè, want dat is zijn horloge of zijn sleutels. Mm-hmm. En dan heb ik minder last van de buren of van andere invloeden, want daar heb ik ook altijd last van. Ik ben zo gevoelig, de muren, bij buren zo, weet je, alles komt door de muren heen voor mij, het hele gebouw. Maar ik neem dan het initiatief, dat bedoel ik. Ik neem dan het initiatief en dan begin ik gewoon als opening voorzichtig aan. Ik zeg altijd wel vaak, van, ik moet nog een klein beetje verder wegzakken. Hè? Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen in trance zakken, wat wegzakken. En dan neem ik vaak het initiatief om al wat dingetjes zo te vertellen. En dan en dat kan al soms ook wel best wel veel zijn. Of dat je bent al 20 minuten verder. Ja. Ik noem dat voor mezelf een opening. En dan weten mensen al wel vaak van... Hé, dat voelt hij dus scherp aan. Of hij ziet dat, of ik geef al aanwijzingen. Mensen zijn dan over het algemeen al lang op hun gemak. Ja. Voelen echt van, hé, die gast die is echt wel die heeft echt wel die gaves. Want die geeft gewoon duidelijke aanwijzingen op een normale, nette manier. Leuke manier, duidelijke manier. En dat geeft hun direct dan alle ruimte en kans om hun vragen helemaal te gaan stellen. En dat verloopt altijd makkelijk en heel vloeiend. Dus als iemand zeg maar ooit in de buurt naar iemand toe wil stappen die echt die gaven heeft, hè, in zijn buurt, of gewoon nu bij mij wil komen, ja, dat gaat eigenlijk allemaal vanzelf.
Snap ik, oké. Maar het is dus wel, je bent min of meer al een beetje afgesloten als mensen binnenkomen. Dus je balanceert dan een beetje in twee werelden, mag ik dat zo zeggen al?
Zo is dat ook. En die wisseling van gewoon normaal je dingen doen, hè, ik noem het maar gewoon normaal je normale dagbewustzijn, en het wegzakken naar het paranormale, daarvoor openstaan, dat is echt geen makkelijke wereld. Dat is echt wel lastig. Ik vind dat ook best wel pittig, want het kost me echt wel aandacht, energie om me daar in weg te zakken. Weet je, ik doe dat met liefde en mijn gevoel. Maar omgekeerd, ja, weer bij te komen, ja, dat kan soms wel 10 minuten zijn of een half uur. Dat is ook echt niet zo eenvoudig. En sommige mensen, ja, die hebben dan gewoon een vraagje of zo, weet je. Of vragen van wat ik het liefst heb, van hoe wil je dat betaal, contant of pinnen of weet ik veel wat. Ja, dan moeten ze mij niet te veel vragen, want het kost mij echt moeite om bij te komen.
Ja, en dat is eigenlijk ook zo tijdens een consult volgens mij. Hè?
Dus, ja, ik noem dat dan voor de grap. Ik ben dan echt heel erg high. Kan je echt dan alles zien aan mijn bewegingen, aan mijn ogen. En dat is ook tevens de reden waarom mijn website staat. Van dat ik bij voorkeur niet de telefoon pak tijdens een consult.
Nee, want natuurlijk niet.
Als ik dan al zo open sta en zo van nature al gevoelig ben. Als ik een telefoontje krijg of zelfs een mailtje. Een mailtje tekst, dat is voor mij ook eigenlijk hetzelfde als een foto. Dan vliegt de hele toestand gewoon binnen. En dat is niet altijd makkelijk en plezierig.
Nee, snap ik. Je had het ook over verschillende vormen van consulten geven. Hè? Volgens mij had je gezegd, ik doe ook telefonische consulten. Via een videoverbinding denk ik ook wel eventueel, of niet?
Enkele keer als dat nodig is.
Ja.
Maar het liefste ik heb liever een telefonisch consult. En ik geef ook gewoon telefonische consulten sowieso natuurlijk uiteraard in Nederland. Maar het gebeurt ook gewoon mensen die een telefonische consult willen hebben uit België of Spanje of waar dan ook. Kan overal, hè? Dat maakt niet uit.
Dat maakt niet uit. Maar,
nee, afstand voor mensen met sterkere gaven maakt afstand helemaal niet uit. Ook al zou ik vandaag een telefonische consult hebben. Bij wijze van spreken iemand uit Canada of Japan. He, dat is wel prijzig natuurlijk, maar voor mij maakt het niks uit. Want als ik eenmaal de verbinding met iemand krijg, ik verbind me met iemand, mijn aura, ik verbind mijn aura met diegene zijn aura, dan bestaat er eigenlijk geen afstand meer.
Nee, dus maakt eigenlijk niet uit of iemand in de praktijk komt of telefonisch met jou verbindt.
Nee, eigenlijk zou ik het liefst willen zeggen, op willen reageren van paranormaal maakt dat eigenlijk niks uit. En dat doet het ook niet in mijn waarnemingen. Maar natuurlijk heb je het aspect van iemand die voor je zit, bouw je toch anders op dan telefonisch.
Ja, dat begrijp ik.
Mijn voorkeur is echt duidelijk in de praktijk. Ja. Maar weet je, als iemand 200 kilometer verderop woont, dan kom je niet zomaar 1, 2, 3. Hè. Dat is best wel lastig vandaag de dag. Hè. Ook met de treinen die vaak uitvallen. Weet je. En gisteren had ik dan ook een telefonische consulte. Weet je. Ja, ik snap ook wel dat niet iedereen kan komen om diverse redenen. Gezondheidsproblemen. Iemand heeft kinderen. Ja. Voor mij maakt het in ieder geval niet uit.
Oké. Hey, we gaan langzaam richting een afronding. Mogen mensen trouwens ook een consult van zichzelf opnemen?
Ja. Dat vind ik wel fijn. Want kijk, als iemand dan toch er is. En weet je, soms kunnen mensen wel bijvoorbeeld in de scheiding, om maar een voorbeeldje te geven, kunnen ze wel eens in een bepaalde tijd 2 of 3 keer komen. Hè? Prima, ze zijn welkom. Maar ik merk dat over het algemeen toch wel vrij veel informatie er is, doorkomt. Kan je echt niet onthouden. En mijn voorkeur is, wat je op de website kan zien, een consult van een uur, zelfs telefonisch hoor. In feite is het gewoon hetzelfde. Ik neem daar een uur voor. Nou, als je dat allemaal moet onthouden, dat gaat je echt niet lukken. Dus nee. Neem het gewoon op. Vroeger nam ik het uit mezelf. Ja, dan gaat hij weer natuurlijk. Hè. Ik ben 62, zoals je weet. In de cassette recorderbandjes tijd. Ja, de oude vervlogen tijd waar de jongeren natuurlijk nu keihard om lachen van. Wat is dat nou voor zooi? Mm-hmm. Ik nam altijd bandjes op voor iedereen. Vond ik gewoon belangrijk en mensen waardeerden dat. Maar ja, nu heb je natuurlijk de luxe van het mobiele telefoontje. Ja, mensen nemen het op. En ja, ik durf rustig te zeggen dat, gewoon om een beetje een raar getal te noemen in dit verband. Dat 19 van de 20 mensen... Die nemen dat echt op met plezier. Ja. En ik raad ze dat echt aan. En kijk en even naar je appie. Doe een testje thuis. Ja. Maar mensen waarderen het. En ja, in de cassetteband. Hè, cassettebandjes tijd. Toen schrok ik wel eens ervan. Dat iemand na 3 of 4 jaar bijvoorbeeld terugkwam. En die zei van ja, ik heb je bandje wel wat 10, 20, 30 keer gedaan. Dan denk ik van oef. Wat heb ik toen gezegd? Dan kwam het uit en zo. Dat was wel af en toe even schrikken voor mij. Ja, ik vind het wel goed. Maar ja, je stelt je wel verschrikkelijk kwetsbaar op om dat te doen. Maar ik vind dat prima. Ik heb dat altijd gedaan.
Ja, laatste vraag om. Als je zo'n beetje rondkijkt op het internet, bij verschillende websites, bij verschillende mediums, de prijzen van consulten lopen nogal flink uiteen. Zoals ik eerder al zei, het is natuurlijk geen beroep wat erkend is. Hè, ze zullen ook geen. Je bent vrij om de prijs te vragen die je wil. Wat vind jij een eerlijke prijs voor een consult van een uur?
Ja, ik snap het. Dat is ook een onderwerp wat mij persoonlijk pijn doet, zeg maar, weet je. Ik heb echt jarenlang moeite gehad om gewoon daar gewoon geld voor te vragen. Tuurlijk heb ik geld nodig. Als je daar je huur of je hypotheek van moet betalen, ja, weet je, je moet geld vragen. Maar ik heb daar echt jaren last van gehad. Gelukkig, na 10, 20 jaar werd het wel wat minder. Ja, wat moet je dan van vragen? Voor vragen, kijk, als jij echt beroeps bent... Het is jouw inkomen, jouw enige inkomen. Of je hebt zelfs een gezin. Ja, dan moet je natuurlijk wel opletten. Ja, wat is normaal? Ja, ik vraag nu, maar al een paar jaar, €60 voor een uur. Wat echt gewoon landelijk gezien, en zeker internationaal, echt wel een beetje aan de lage kant is.
Ja,
ik zou zeggen €50 tot misschien €80 of zo.
Ja.
Ik bedoel, mensen moeten wel realiseren, een beroep zoals ik, als het straks weer feestdagen is, ik heb altijd wel consultoren, daar gaat het niet om, maar zijn feestdagen, ja, dan zijn mensen natuurlijk niet zozeer met consulten bezig. En is er een hittegolf in de zomer, ga je ook liever naar het zwembad of naar de zee, weet je. Dus dat, je hebt wel als beroeps wel te maken met tijden, ja, dat er minder mensen komen, bijvoorbeeld in de zomer. Hittegolf, weet je, of in de winter of wat dan ook. Dus je verdient niet altijd dan je loon.
Je zal er nooit miljonair mee worden.
Nee, op die manier niet. Op die manier niet. En ik vind gewoon de mensen die het dubbele vragen, 2x60, 2x70, €140, €120 of 200 of 300 of 500, wat je soms hoort. Ik snap dat niet. Ik vind dat gewoon, ik denk niet... Ik weet zeker, ik moet het wel voor mezelf houden, want iedereen moet dat zelf weten uiteraard. Ik denk niet dat aan gene zijde dat gewaardeerd wordt. Als je zoveel meer gaat vragen dan je nodig hebt. Maar ik moet erbij zeggen, dat maakt iedereen maar voor zichzelf uit hoor.
Oké. Nou, tijd is geld, Ron, dus we gaan maar afsluiten hè, dan.
Ja.
He, want we moeten weer aan de bak. Hè. Er moeten ook gewoon weer centjes verdiend worden. Ik vond het een heel interessante podcast weer. Ik hoop de mensen thuis ook. Je kunnen weer reageren door een mailtje te sturen naar ronmalenstein@gmail.com of op de verschillende podcastplatformen waar wij ons podcast hosten. Kun je ook misschien wel een review achterlaten. Die lezen we ook allemaal dan. Volgende week of de volgende episode, de volgende aflevering, die gaat over liefde en spiritualiteit. Allerlei antwoorden op liefdesvragen. Dus daar heb je een heel mooi boekje over geschreven, hè, Ron?
Klopt, ja. Dat is ook een heel mooi onderwerp.
Ja, ik ben heel erg benieuwd. Hoe gaat het met je eigen liefdesleven?
iets te stilletjes op het moment. Ik ben alweer een aantal jaar geleden gescheiden.
Nou, laten we het daar maar bij houden.
Ja, laat het daar maar bij houden. Maar goed, dat kan zo veranderen.
Als u de foto van Ron ziet en die voelt zich geroepen, Stuur hem een reageer. Nee hoor. Ron, dankjewel.
Oké.
En tot volgende keer.
Oké. Groetjes. Dag.
Doei.